Je kunt zeggen, we zijn een netwerkorganisatie en de verantwoordelijkheden liggen laag. Maar hoe werkt dat dan? En hoe zorg je dat je wel effectief samenwerkt? Toen ik hier binnenkwam, toen was dat die organisatie die een beetje worstelde met van hoe doen we dit nou efficiënter met elkaar? Toen was ook het idee dat de directie ook zou gaan sturen op thema's. Dus themasturing. Dan heb ik gezegd, dat gaan we niet doen. Laten we proberen om het zo eenvoudig mogelijk en leesbaar mogelijk te maken. En van daaruit verder gaan werken.
Welkom beste luisteraar. Leuk dat je luistert naar deze aflevering van de podcastserie Topsturing. Waarin ik in gesprek ga met eindverantwoordelijken van overheidsorganisaties, zogenaamde topambtenaren. En vandaag heb ik de gast Dick Emmer, de gemeentesecretaris van Zwolle. Welkom Dick.
Dankjewel.
Ongelooflijk leuk dat je in deze podcast mee wilt doen. En beste luisteraar, ongelooflijk leuk dat jij weer luistert. We gaan vandaag met Dick in gesprek over, voor degene die deze podcastserie nog niet kent, wie is Dick zelf, hoe is hij geworden, tot wie hij geworden is en hoe kijkt hij tegen sturing aan. En van daaruit gaan we via zijn muziekkeuzes en het waarom van die keuzes ook naar de sturing van de gemeente Zwolle. Heb je er zin in, Dick?
Ja, ik heb er zin in. Het vind ik ook een beetje spannend, maar
gezonde wedstrijdspanning, ja. Zeg maar. Ja, precies, het is geen wedstrijd, hè?
Nee, gezonde spanning. Het is geen wedstrijd.
Allereerst over jou. Je bent nu nog 59 jaar, vertelde je net. Maar op het moment dat deze podcast wordt uitgezonden, 60 jaar. Want je wordt morgen 60.
Zeker, morgen ben ik jarig, ja.
Alvast gefeliciteerd.
Dankjewel.
Mooie mijlpaal ook weer. Ja. Hoe is jouw gezinssamenstelling?
Ik ben getrouwd met Marijke. Wij zijn al 35 jaar bij elkaar.
Het bestaat nog.
Het bestaat nog, ja. We hebben 3 kinderen. Een dochter van 29 en 2 zoons en tweeling van 26.
Allemaal het huis uit
die
al?
Die zijn allemaal het huis uit. Die jongens die studeren nog. Leuk, en onze dochter die werkt in de journalistiek.
Toch niet bij het Zwolse Dagblad of iets?
Niet bij het Zwolse Dagblad, bij Landelijke Krant. Nee, ze werkt bij de Telegraaf.
Okay, ja. Trotse vader.
Ja, trotse vader. Ja, zeker wel. Ja. En sowieso ons gezin, 3 kinderen. Dat is een hecht verbond, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus we hebben het goed met elkaar.
Maar nu staan ze allemaal op zichzelf. Dus nu kun je je helemaal concentreren op je baan als gemeentesecretaris. En je vrouw in die volgorde ook?
Nee, ik probeer die balans wel te bewaren. Dus ik ben geen manische werker. Nee. Dus ik kan ook goed kiezen om tijd voor andere dingen te hebben.
Maar dit maar is dus wel een baan die, als je niet uitkijkt, die je helemaal opslurpt, of niet?
Nee, dat klopt. Het is wel een drukke baan. En hij kan ook wel in mijn hoofd, in mijn systeem gaan zitten. Ik kan het ook wel weer redelijk goed afleggen, toch?
Hoe doe je dat?
Door te ontspannen. Ik hou van sporten. Ja? Dat is een belangrijke. Hoe doe ik het? Ja, door ook gewoon met andere dingen bezig te zijn.
Ja.
Een boek lezen, vrienden, vakanties, reizen maken. Weet je, het leven bestaat uit meer dan werken.
Mooi.
Soms is het werken echt veel en drukt het. En kan ik er 's nachts wakker van liggen.
Toch ook wel.
Maar normaal, ja zeker, dat gebeurt ook. Ja.
Ja. Ja. Nou, als het maar niet elke nacht is.
Nee. Het is soms periodes, maar ik ben goed in balans. Ja.
Mooi.
Ik heb gewoon leuk werk.
Nou, super.
Ja.
De gemeente Zwolle, daar komen we zo nog wel op. Maar daar zit je alweer 4 jaar. Want daarvoor...
3 jaar. 3 jaar.
3 jaar. Ja. En daarvoor kom je uit Hilversum en daarvoor Zaanstreek?
Ja, dus ik heb 4 jaar hiervoor in Hilversum was ik gemeentesecretaris. Daarvoor was ik 3,5 jaar wethouder in Zaanstad. Daarvoor was ik 4 jaar gemeentesecretaris in Velzen. Ik ben concerndirecteur geweest in Purmerend. En eigenlijk het eerste stuk van mijn ambtelijke loopbaan was 17 jaar lang gemeente Zaanstad.
Ja.
Gewoon in de stadsvernieuwing. Later ruimtelijke ordening, beleidsadviseur geweest, dat soort dingen.
Jouw opleiding zat ook in die hoek. Hè? Een beetje economische geografie. Sociale geografie.
Ja. En economische geografie als afstudeerrichting.
Wat is het verschil tussen sociale en economische geografie?
Nou, economische geografie gaat echt over het economische deel van de wereld. Okay, hè?
Dus het bedrijfsleven in de stad. Zeg maar.
Ja, dus mijn afstudeerscriptie ging over Enschede en Twente. Of Enschede en Tilburg. En het verdwijnen van de textielindustrie daar in de jaren 60.
Ja.
En eigenlijk hoe zij zich daarvan hebben hersteld in de loop van de jaren.
Daar zitten wel je roots, hè? In het fysieke domein. Hoewel dat natuurlijk ook aan alle kanten de sociale domein raakt.
Het heet niet voor niks sociale geografie, hè?
Ja. Mooi dat dat samenkomt. Ja, ik snap het wel, hoor. Dat je dan zo'n loopbaan bij gemeentes doorloopt.
Ja.
En nu in een eindverantwoordelijke rol komen we zo nog wel op. En misschien ook wel leuk om naast de andere podcastafleveringen, waarin we het veel over sociaal domein hebben gehad, om het met jou ook te hebben over fysiek domein.
Prima, ja.
Het is niet met een schaartje te knippen, weet ik ook wel, hè. Maar leuk. Hey, maar voordat we daar naartoe gaan, hoe was jij als kind?
Laatst vroeg ik het aan mijn vader. Dat was niet vanwege deze podcast. Maar
ik moet me even voorbereiden. Ik vraag het aan mijn vader.
Hoe was, maar hoe was ik nou als kind? Ja, nou ja, maar mijn ouders worden ook ouder. Dus soms vergeet je ook niet vragen meer te stellen. Nee. Zeg maar, hè? Dus hij zei nieuwsgierig en wilde van alles weten hoe het zat. Ja. En verder ben ik, was ik een kind, gek van voetballen. Vanaf mijn 7e of 8e op de voetbalclub. Deed goed op school. Vriendjes. Veel buitenspelen. Muziekles.
Wat speelde je dan?
Hobo.
Hoe kom je als jonge man op het instrument hobo?
Nou ja, dit zegt denk ik ook iets over mij. Oh, dus ik vond het hobo. Dan ging je naar zo'n open dag van de muziekschool. En dan ik speelde blokfluit en daar vond ik niet zoveel aan. Dus op een gegeven moment mag je een instrument kiezen. En ik vond die hobo gewoon prachtig klinken.
Ja.
Maar er werd ook meteen gezegd, maar het is wel een ingewikkeld instrument. En eerlijk gezegd zit er dan in mij, dan is het echt iets voor mij.
Ik wel zo zien. Dat vond je wel een uitdaging.
Laat me even doen. En dat zit er wel in. Dus ik speelde hobo en ik... Nee, het is ook een ingewikkeld instrument. Ik vond het, toen ik het ding helemaal een beetje onder controle had... Ik vond het echt heel leuk om in een orkest te spelen. Dus we hadden het symfonieorkest van de muziekschool waar ik in zat. Dus samen muziek maken, dat vond ik prachtig. Ik zat ook in de harmonie, de plaatselijke harmonie. Want daar was die hobo van. Maar goed, op een gegeven moment was ik daar wel klaar mee.
En hoe oud was je toen, toen je er klaar mee was?
Ik denk dat ik 16 of 17 was, dat ik gezegd, nou stop ik. En dat had ik achteraf wat eerder moeten doen.
Dacht je van, dit werkt niet in het versieren van de dames, zeg maar, een hobo?
Dus daar helpt het niet. Nee. Ja, het is ook geen obstakel, maar... En toen heb ik eigenlijk vrij snel een gitaar gekocht.
Oh, ja, dat snap ik. Ja.
En daarop zit te pingelen. En dat is nooit echt iets geworden, maar nou ja.
Doe je nog steeds wel?
Ik speel nog steeds wel gitaar af en toe. En soms neem ik me voor om dat meer te doen. En dan heb ik de hele pentatonische toonladder weer uit mijn hoofd geleerd.
Ja?
En dan zakt het weer weg. Ja,
ik gun iedereen het regelmatig beoefenen van een muziekinstrument.
Nee, dat is ook zo. En ik heb toen ik ouder was, maar dat was ik rond een jaar of 30 of zo. Ik heb nog een tijdje, denk ik een anderhalf jaar of zo, in een koor gezongen.
Ja.
Dat vond ik ook fijn om te doen, maar ik vond het vooral fijn om te repeteren. Dus
waarom?
Laat ik zeggen, het optreden daar ging gepaard ook met bijzondere pakken die je aan moest. En dan moesten ook nog bewegingen bij gemaakt worden. En dat vond ik het al vrij snel een beetje gênant worden.
Dat werd ongemakkelijk,
Die dinsdagavond samen zingen en ik bedoel, dat vind ik prachtig.
Ja, ik hoor je wel een paar keer zeggen, het samen spelen, samen zingen.
Dat zit er wel in, ja, zeker. Ja.
Mooi, dus vandaar dat ook voetbal als teamsport je meer trok dan individuele sporten?
Ja, heb ik nooit. Het was voor mij geen enkele discussie dat ik niet zou gaan voetballen.
Nee.
Ik weet niet hoe dat dan werkt.
Maar zo,
dat alle jongetjes waren bijna op voetbal. En dat was bij mij ook.
En waar speelde je dan in het veld?
In de verdediging. Laatste man vaak.
Oh ja?
Ja.
En waarom daar?
ik wil het overzicht hebben.
Uh-huh.
Nou, een soort slot op de deur. Hè? Dus ik moet ook eerlijk zijn, ik heb niet de beste techniek van het hele team.
Je was geen Ronaldo.
En ik was relatief lang. Die positie die past dan ook wel bij je vaardigheden, zeg maar.
Okay.
Maar het spel voor je hebben, kunnen anticiperen, et cetera. Die positie past ook wel bij mij, moet ik zeggen.
En wat voor soort type verdediger was jij dan?
Ik ben een nette verdediger. Ik maak zelden overtredingen.
Maar je begint met te zeggen, ik was een nette verdediger.
Weet je, het voetbal is natuurlijk een contactsport.
Ja.
Maar goed, laat ik zeggen, die positie in het veld.
Overzicht bewaren, slot
overzicht
op de deur,
bewaren,
op een nette manier.
Ja.
Karakteriseert jou dat ook als gemeentesecretaris dan?
Nou ja, dat kun je hem vrij makkelijk vergelijken.
Ja? Ben je ook een beetje het slot op de deur?
Mijn interesse en positie zit wel in het kijken of hoe het systeem werkt. En daar een plek innemen die zorgt dat er ruimte is voor iedereen om je rol te kunnen spelen. Dus in mijn rol als gemeentesecretaris, ik heb natuurlijk drie gemeentes nu, doe ik dat nu, waaronder Zwolle. Ik heb ook wel een gemeente gehad waar ik echt tussen het college en de organisatie in moest springen om gewoon het verkeer te gaan regelen.
Ja, dat bedoel ik ook een beetje met, ben jij dan ook het slot op de deur?
Ja, dus daar ben ik het. Ja. Dus zo nodig mensen in bescherming nemen of corrigeren of zorgen dat iedereen zijn spel kan spelen, om dan even in de voetbaltermen te blijven.
Op een nette manier. En af en toe met de spreekwoordelijke sliding.
Ja, en dan maak ik soms ook wel overtredingen.
Okay,
in de zin dat ik, dat ik soms te fel en te hard kan zijn. Zeker ook wel richting het bestuur. Als ik vind dat daar echt, als een bestuurder echt wat mij betreft over de grens gaat. Hè, dus gewoon eigenlijk niet in tegengedrag.
Ja.
En die normen veranderen natuurlijk ook in de loop van de tijd.
Dus je wordt fel op het moment dat met name in het omgaan met elkaar qua normen en waarden.
Ja, dus daar ben ik echt, echt fel.
Zijn er ook belangrijke dingen in jouw leven gebeurd die jou gevormd hebben?
Vader was onderwijzer. Mijn moeder was kleuterjuf. Allebei onderwijs. Zij was nog uit de tijd dat toen ze trouwde, dat ze dan ook moest stoppen met werken.
Ja.
Nou, vrij snel kwam ik.
Ja.
En later twee jaar later mijn zus en later 2 jaar later mijn broer.
Dus jij bent de oudste?
Ik ben de oudste.
Ja.
Je vraagt naar dingen die mijn leven een beetje hebben bepaald. Ik heb een hartstikke fijne jeugd gehad, zeker de basisschooltijd. Op een gegeven moment was het zo dat het huwelijk van mijn ouders wat begon te veranderen. Mijn vader was echt een harde werker in de zin dat hij weinig thuis was. Maar goed, ze hadden ook op een gegeven moment verschillende ideeën over het huwelijk. Ja. Of dat een open huwelijk kon zijn of niet.
Ja, ze groeiden wel uit elkaar.
Maar ze zijn wel bij elkaar gebleven. Totdat ik 30 was. En ik eigenlijk dacht, nou, het is, ze hebben het goed samen. En toen bleek dat toch niet zo te zijn. Dus dat was een gek moment.
Dus zijn ze alsnog uit elkaar gegaan?
Ja, alsnog uit elkaar gegaan. Maar laat ik zeggen, de spanningen die het met zich meebracht, zeker ja. ik zo'n beetje in mijn puberteit, die zijn wel bepalend geweest ook voor wie ik ben geworden.
Hoe dan?
Ja, ook wel de zorg voor het gezin. Hoe blijven we elkaar? Ik denk iets te veel ook een soort vaderrol. Hè? Dus als de vader wat meer afwezig is, dat je een soort vaderrol gaat innemen.
Ja, in termen van het boek De Fontein, ik weet niet of je het kent, zet je niet meer in je eigen bak.
Nee, dus soms. Het zijn geen traumatische gebeurtenissen, maar ze bepalen in zekere zin wel hoe ik me heb ontwikkeld.
Er zitten ook twee kanten misschien wel aan. Hè? Want dat zorgzame en dat verantwoordelijkheidsgevoel, dat neem je misschien ook wel mee in dit soort functies, Jan.
Ja, nee, dus het is ook een helpende ervaring, zeg maar.
Kan je soms ook weer in de weg zitten, zeg maar.
Ja. Ja, precies.
Heb je er ook gevoel van? Dat je denkt van, nu neem ik te veel verantwoordelijkheid.
Ik denk dat ik in de loop van mijn volwassen leven daar wel veel wijzer in ben geworden. Dus dat
ik kan me voorstellen, maar dat is suggestief. Hè? Dus corrigeer me meteen maar als ik daar niet goed zit. Eigenlijk werd je in je jeugd natuurlijk allemaal niet bewust, maar voelde je jezelf in de rol geplaatst om een verantwoordelijkheid in te vullen die eigenlijk van je ouders misschien was. Dus op het moment dat iemand zijn verantwoordelijkheid niet pakt, stapte jij erin. Dus ik kan me voorstellen dat patroon, zo van als iemand zijn verantwoordelijkheid niet pakt, dat de verleiding groot is om daar dan in te stappen.
Nee, dat klopt. Maar goed, ik kan nu beter het onderscheid maken. Hè? Gewoon door de ouder geworden, van alles meegemaakt. En tegelijkertijd kan ik het nog steeds doen. Hè?
En zijn er nog meer dingen die vormend zijn geweest in jouw leven?
Nou, dat is van een andere aard, denk ik. Maar toen ik studeerde, ik ben verslaggever geworden bij de Zaanlander, was dat de plaatselijke krant.
Ja, je dochter treedt in jouw voetsporen.
Ja, ja. Ik heb daar ook eigenlijk heel veel geleerd over de samenleving. Als verslaggever, algemeen verslag, weet je, ik zat bij raadsvergaderingen te verslag te geven. Maar ik kwam bij bedrijven, ik sprak de zwerver op straat.
Ja.
Dus alles.
Mooi is dat. Ja.
En dat was een hele leerzame,
verbreding
leuke
en
vormende periode. Ja,
ja. Ja. En waarom heb je toen voor die sociale geografie gekozen als studiekeuze?
Ik zat op het Atheneum. Ik had een goede en leuke aardrijkskundeleraar die nog steeds een goede vriend van me is.
Och, wat bijzonder.
We hebben nog steeds een club vrienden van de middelbare school. 5 leerlingen in de klas en 1 docent. Afgelopen weekend waren we toevallig nog een heel weekend met al die met onze partners en gezinnen. Dus ook die volwassen kinderen van ons waren
erbij.
Gewoon elk jaar een weekend weg. Belangrijker is, denk ik, ik vond het gewoon een prachtig vak, aardrijkskunde. Terwijl sociale geografie niet per se dat is, hè, maar wel heeft er wel kenmerken van. Maar snappen hoe de wereld in elkaar zit, de grote verbanden zien. Waarom werkt het hier zo en werkt het anders op een andere manier? Ja. Dat soort vragen vind ik gewoon heel interessant.
Wat zeggen jouw beste vrienden over jou?
Ik ben denk ik een fijne vriend waar je lange vriendschappen mee kunt hebben. Rustig, humor, belangstellend.
Waar plagen ze je mee?
Dat weet ik. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed.
Je bent niet door als je.
Ja, waarschijnlijk. Nee, ik denk het wel. Nee, ik heb niet van die plagerige vrienden. Nou, waar ik de kritiek die ik die hard aan kan komen als die van vrienden komen of die ik wel op mezelf kan hebben is energie stoppen in het onderhouden van vriendschappen. Hè, dus daar is energie in stoppen. Ik betrap mezelf erop dat ik vind dat ik dat soms te weinig doe. Ik heb soms wel. Ik heb veel vrienden, maar ik heb bijvoorbeeld geen beste vriend.
Meer een breed palet aan vrienden dan een paar intensieve vrienden.
Ik heb niet, en dan kan ik soms ook denken, dat zou ook mooi zijn dat je gewoon zeg maar, hij is mijn beste vriend en we gaan elke week dit of zus of zo.
Maar ja, je hebt nog steeds die 5 vrienden van de middelbare school uitspreken waar je mee, dus dat is eigenlijk ook
wel. Nee, precies, en dus ik heb niks te klagen.
Maar ik ben toch even een beetje op zoek naar laten we het maar eens even op scherp zetten dan, als het even heftig is tussen jou en je vrouw, wat is dan het bandje waaraf gedraaid wordt, waar je het elke keer mee om de oren krijgt?
Dat ik me te weinig uitspreek.
Toch wel?
Ja.
Terwijl je net zei van, ik vind het zo belangrijk om je uit te spreken.
Jawel, maar ik kan ook dingen, dat vind ik belangrijk, maar in zo'n relatie kan ik ook gewoon te weinig expliciet zijn, soms. Ja, ik ben een vat vol tegenstellingen.
En wat zit daaronder dan, dat je dat niet doet?
Nou, soms de confrontatie uit de weg gaan.
Ja, toch wel?
Ja. Dat zit eronder.
Maar wat
ja.
zijn jouw, als je, want we hebben allemaal waarschijnlijk wel van die testjes gedaan, van de Jung-testen, van insights en dat soort dingen. Wat voor profiel komt daar bij jou uit?
Nou, eigenlijk een vrij breed profiel. Hè? Ja. Dus niet heel uitgesproken op bepaalde dingen. Ik weet nog dat ik in het college van Zaanstad hebben we ook zo'n die testen gedaan. Ja. Ik was de enige die zorg had voor de groep.
Ja, de groen is dat toch vaak?
Maar dat
verbaast me helemaal niks als ik jouw eerdere verhaal al hoorde. Zorgzaam voor de groep.
Ik ben inderdaad zorgzaam voor de groep. Loyaal en belangrijk dat iedereen zijn rol kan blijven spelen. En tegelijkertijd, dat lijkt een tegenstelling, ik loop niet achter iedereen aan om te checken of het wel goed gaat.
Je bent geen control freak.
Nee.
Hij zit daar misschien ook nog een keerzijde aan, omdat sommige mensen denken van, zou die maar eens wat vaker even bij me langs hoppen?
Zeker in de professionele omgeving hier in Zwolle is dat bijvoorbeeld in het directieteam ook wel eens de kritiek van, ik zie niet dat je je zorgen maakt. Terwijl ik het wel mee, bij wijze van spreken, dat kan tegen mijn gezicht.
En iemand anders kan ook zeggen, ja, maar als je me wat vaker zou spreken, dan zou je dat makkelijker horen.
Ja, maar goed, ik spreek mensen wel vaak. Maar ja. Er zit ook achter dat ik verwacht van mensen dat ze ook dezelfde verantwoordelijkheid hebben om de dingen waar ze mee zitten, wat dan ook bespreekbaar te maken.
Ja.
En ik ben er ook wel van overtuigd dat ik wel benaderbaar ben voor ook voor de dingen die misschien niet leuk zijn om te horen.
Dat geloof ik ook wel. Volgens mij is dit meer dan, als je niet benaderd wordt, ga je ook op mensen af om erachter te komen dat dingen misschien hun dwars zitten of wat dan ook?
Dat doe ik niet zo snel. Ja. Dus dat is dat ik niet zo snel dan in mijn woorden de verantwoordelijkheid overneem. Maar dat kan ook soms ook een lijken op een vrij zakelijke en misschien wel iets afstandelijke manier van doen.
Tot slot over jezelf. Hè? Je hebt ook een aantal muziekkeuzes aangedragen. Dat doen we bij alle gasten.
Ja.
Die muziekkeuzes, beste luisteraar, die zitten in de show notes. Dus mocht je denken van welk liedje was het ook alweer, dan kun je dat daar nog even naluisteren. En de grote vraag bij al die liedjes is dan, waarom deze keuze, Dick? En wat zegt dat over jou? De eerste die je aandroeg is Maarten van Roosendaal, Mooi.
Ja.
Dat is mooi.
Ja.
Om te janken
zo mooi.
Ja?
Ja. Maarten van Roosendaal heb ik ontdekt 20 jaar geleden zo, denk ik. Toevallig volleybalde ik met zijn oudere broer. Ik vind de intensiteit waarmee hij zingt.
Ja, hij schreeuwt wel zijn binnenwereld naar buiten. Hè?
Nou, je krijgt de hele Maarten.
Ja.
Met alle emoties, met het verdriet, dat kun je voelen. Met de gekkigheid en de lol.
Zo leefde hij ook een beetje, toch?
Daarom.
Op 150%.
Precies. En hij is dus ook veel te vroeg overleden.
Ja. Maar wat zegt dat over jou dan? Dat je deze keuze hebt, even los van dat je zijn oudere broer kent?
Echte, oprechte emotie. Geen maskers.
Gewoon laat die binnenkant maar zien. Dat spreekt jou echt.
Ja. Ja.
Okay, mooi. En dan Radiohead, Creep.
Radiohead is ons leven van, ook van Marijke en mij, mijn vrouw, binnengekomen door de kinderen. Dus Radiohead, Creep is voor mij zaterdagavond. We hebben lekker gekookt, echt een fijne maaltijd. We hebben met z'n vijven aan de keukentafel gegeten. En zo aan het eind van die maaltijd is de faire deal dat de kinderen dan de boel gaan opruimen en de afwasmachine vullen en weet ik wat allemaal. En dan ging er altijd muziek aan.
Die zetten zij aan. En dan kwam dit soort muziek.
En dit moet je horen. En dit. En zus, weet je zo. En die momenten die waren zo, of zijn, want het gebeurt nog wel.
Ja. En dit is eigenlijk, dit liedje is de directe ingang naar die momenten.
Precies. Dus ja. dat gaat over dat gezin, het geluk, wat ik ook zeker op dat moment kon voelen en de verbondenheid. En ja, gewoon geweldige muziek.
Volgende is Roxanne van de Police.
Ik was 14. Het ging helemaal open, zeg maar.
Ja?
Dus ik vond het geweldig. Ja, dus eigenlijk de eerste band waarvan ik helemaal dacht, dit wil ik zijn. Ik wil Sting zijn.
Wie was dat dan die je wilde zijn?
Nou, ik wilde Sting, op Sting lijken. Die vond ik echt heel erg een mooie man.
Dat begint inmiddels bij aardig te lukken.
Ja, hoe oud je wordt, ja. Alle oude mensen gaan op elkaar lijken. Nee, maar ook de muziek. Hè, dus een beetje alternatief. Muziek die je nog nooit eerder gehoord had.
Oké, dus dit is echt beginperiode dat je je eigen smaak en jezelf begon te ontdekken. Ja. En daar staat dit voor.
Ja.
En tot slot David Bowie, Space Oddity.
Ik ben verliefd geworden op David Bowie's stem. Eigenlijk heeft hij, als ik er zo over nadenk, ook iets wat Maarten van Roosendaal wel heeft. Dat de stem in staat is om een verhaal te vertellen.
Als ik een gok mag doen, wat ik wel de overeenkomst vind in die liedjes, is de intensiteit, de dynamiek, zeg maar, mm-hmm. waar het verhaal mee gebracht wordt, zeg maar. Dat het ze proberen allemaal binnen te komen.
Ja.
Bijna over de top laten zien wat je voelt, zeg maar. Dat zie ik wel een beetje als de rode draad.
Nou, mooi.
Maar zo zie ik jou zelf niet echt, of wel? Ben jij ook wel zo iemand die zijn binnenwereld naar buiten schreeuwt?
Nee, ik ben dus misschien zijn het allemaal verlangens, zeg maar.
Wannabe, Dick. Yeah.
Nee, ik ben... wat beheerste, rustiger. En,
ja. Maar stiekem zou je dit ook wel een beetje willen zijn.
Nee, dus ik kan jaloers zijn op mensen die zich helemaal kunnen overgeven aan iets. Of los van wat anderen ervan denken, wat dan ook.
We gaan naar de sturing en de sturing van jouw organisatie. Allereerst even het algemene. Wat geeft jou houvast in het sturen van een organisatie?
Waar ik op let is hoe de interacties tussen mensen... Of er duidelijkheid is in wie wat doet en welke rol heeft. En tegelijkertijd ruimte voor iedereen
voor de ruimte creatief te zijn. Is wel belangrijk.
Ja, dus duidelijkheid en ruimte. En in mijn geval als gemeentesecretaris heel specifiek. Is vooral een interactiebestuurorganisatie. Ook weer duidelijkheid, ruimte, helderheid. Dat iedereen zijn rol kan spelen. In eerste instantie stap je hier in Zwolle in een hele... prettige, vriendelijke organisatie. Een stad waar het fantastisch mee gaat. En hele goede en slimme directieleden al die er zaten. En als je dan beter kennis maakt met de organisatie... dan zie je allerlei patronen, gedrag, weet ik wat allemaal... wat niet altijd gezond is en waar je dus iets aan te doen hebt.
Nee. Voor soort iemand zochten ze in dat ze jou kozen?
Nou, ze zochten ervaring. En ze zochten iemand die eigenlijk die agenda van duidelijkheid en vorm van zakelijkheid en ook meer expliciet dingen benoemen en uitspreken.
Maar laten we eens die stap maken naar dat rapport, maar misschien ook breder dan dat rapport van wat voor organisatie trof je aan toen je hier kwam. Hè? Wat hadden ze daarvoor al gedaan? Ik telde net al, ik kwam bij een organisatie die eigenlijk best goed draaide met slimme mensen en er ging veel goed ook. Het was volgens mij, ik heb dat rapport even mogen lezen, ook een organisatie die daarvoor was omgeturnd naar een netwerkorganisatie. Dus dat het wat meer losse eenheden zijn die met elkaar elke keer situationeel de samenwerking moeten zoeken. En dat mogelijk de keerzijde daarvan is dat mensen op een gegeven moment denken van maar is het me wel duidelijk wie doet nou eigenlijk wat? Nu ga ik wel heel snel door de bocht, maar misschien toch even in jouw eigen woorden. Wat was destijds bij jouw voorganger de aanleiding om zoiets te analyseren? En hoe heb jij dat opgepakt daarna eigenlijk?
De aanleiding om te analyseren was een koers van de organisatie die was vastgesteld een paar jaar daarvoor. En dat ze nu een fundamentele meting wilden hebben van hoe staan we er eigenlijk voor. Maar ook wel de worsteling zagen van een relatief grote organisatie en het samenspel. Hè? Dus je kunt zeggen, we zijn een netwerkorganisatie en de verantwoordelijkheden liggen laag. Maar hoe werkt dat dan? En hoe zorg je dat je wel effectief samenwerkt? Er waren ook wel wat stappen gezet. Het voornemen in ieder geval om bijvoorbeeld een concernplan te gaan maken. Om als directie ook wat meer lijn te krijgen in van... hoe kijken we dan naar deze analyse? Wat gaan we dan doen?
Ja, maar laten we even één stap terug naar die analyse doen. Want wat was de belangrijkste... wat was de samenvatting eigenlijk van die analyse?
De hele korte samenvatting is dat het een hele informele organisatie is. Waar weinig duidelijke formele lijnen zijn... als het gaat om samenwerken, besluitvormen, dat soort dingen. De onderzoekers noemden dat er heel veel geitenpaadjes waren. Die mensen
olifantenpaadjes.
Olifantenpaadjes.
Andere dieren. Misschien dat er ook wel geiten overheen.
Olifantenpaadjes.
Dus, de kans dat daar in Nederland geiten overheen lopen is groter dan olifanten.
Nee, dus heel veel informele paadjes om van A naar B te komen. En ook gebaseerd op personen. Dus niet op functies.
Meer persoonlijke relaties.
Personen waren heel belangrijk. Eigenlijk was de analyse, dat is eigenlijk een hele mooie manier van samenwerken. Maar de organisatie is gegroeid gewoon in aantallen mensen. En dus ook heel veel nieuwe mensen. En dan merk je gewoon dat die manier van werken... en de olifantenpaadjes en de informele structuren... die gaan je in de weg zitten. Die zijn niet meer voldoende.
Kun je eens een voorbeeld noemen dan? Van een situatie waarin dat niet meer helpt, maar eigenlijk in de weg zit.
Merkte het aan mensen die hier nog maar kort werkten. Iedereen wordt uitgenodigd voor een frisse blikgesprek.
Ja.
Dus na een week of 6, 8. En niet iedereen doet dat, maar ik heb altijd wel een groepje van 10, 15 mensen. Maar de vraag, hoe werkt het hier? Het
is
een ondoorzichtige... onleesbare organisatie. Zeker voor al die mensen die zeg maar een beetje dichter wat bij het bestuur zitten in de beleidshoek. Daar was en is dat nog wel een beetje echt wel ingewikkeld.
Dan snap ik dat voor nieuwkomers dat die even weinig houvast daarin vinden. Maar kun je ook situaties noemen, zeg van maar daardoor ging dat gewoon niet goed.
We konden hier heel makkelijk los van elkaar aan dezelfde problemen werken, zonder dat je het van elkaar wist. Wie is de probleemeigenaar? Wie is de opdrachtgever voor een bepaalde klus of opgave of wat dan ook? Als je dat niet duidelijk met elkaar afspreekt en daar ook goed over communiceert, dan kan de organisatie 1000 bloemen bloeien, met alles tegelijk bezig zijn, maar niet goed de samenwerking. Tegelijkertijd is heel veel wat je in Zwolle ziet op fysiek domein, maar ook sociaal domein, heeft een hele hoge kwaliteit. Dus het levert toch altijd weer wat op. Waar je het in ziet en zag is dat in mijn ogen best wel veel mensen ook vastliepen, ziek werden. Van de veelheid van dingen zich niet kunnen begrenzen, maar ook niet begrensd worden. Hoge druk om altijd maar goede kwaliteit te leveren, wat nogmaals echt heel veel oplevert. Maar die onbegrensdheid, daar kan niet iedereen zich in handhaven. En dat is een kenmerk, denk ik, waarvan je ziet van ja, dat netwerksamenwerking, heel veel verantwoordelijkheden laag, verwachten dat men met elkaar de opgaves benoemt, onderzoekt en verder brengt. Dat gaat niet altijd goed. Je hebt daar ook sturing op nodig als het gaat om begrenzen. Ja. Wat ook veel gebeurde en nog wel gebeurt, is dat er is een probleem of een dilemma tussen, voor mij betreft, tussen fysiek en sociaal of verschillende belangen. Als de norm is dat je op zoek gaat naar consensus totdat iedereen het eens is, dan kun je heel lang in dat kringetje rondgaan. Wat we in algemene zin te leren hebben, is dat het heel goed is om die dilemma's te zien en te onderzoeken. Maar om het dan niet te lang te wachten en het doorbraken te forceren. Hè, maar dan moet je bijvoorbeeld wel weten op welke plek of bij
je
wie
moet zijn, bij
kan
je,
ik
wie
dan
dat
zijn.
Dan moet doen.
En als je die plekken niet hebt ingericht, de organisatie is ingericht in allerlei afdelingen, teams. We hebben ook 3 domeinen waar we een beetje hybride in zijn. Van we willen eigenlijk niet te veel dat die domeinen een soort eigen werelden worden. En tegelijkertijd is het wel een handige manier om de boel te organiseren. Fysiek, sociaal en dienstverlening, bedrijfsvoering. Maar we hebben de afgelopen jaren op verschillende integrale vraagstukken, managementtafels ingericht, waarin we domeinoverstijgend de mensen aan tafel zetten die iets met elkaar te doen hebben, maar ook iets met elkaar te beslissen hebben. En zeker op managementniveau die samenwerking moeten vormgeven.
Hoe werkt dat dan? Zitten er ook bepaalde spelregels aan die managementtafels?
Ja, we zitten nu in de fase dat we die nog veel bewuster moeten afspreken. De idee van zo'n managementtafel is, je hebt gezamenlijk iets te doen. Dus je hebt daar de samenwerking vorm te geven. Dus iedereen zit daar met zijn eigen mandaat. Maar je krijgt nu ook managementtafels die op zichzelf besluitvormend gaan worden. Hè. Dat is net een subtiel verschil. Maar er zit er vaak bijvoorbeeld een directeur als voorzitter aan tafel. En je merkt nu, we hebben een managementtafel stadsontwikkeling inmiddels. Die echt ook voor de stedelijke ontwikkeling, dus meer de fysieke ontwikkeling van de stad is. Waar de dilemma's van ontwikkeling in verschillende gebieden, hoe gaan we om met stedelijke voorzieningen, wat land waar. Je ziet dat als je niet uitkijkt, dat gebiedsontwikkelingen met elkaar kunnen gaan concurreren. En dat betekent dat we echt meer energie moeten stoppen in het afstemmen van woningbouwprogrammering. Waar komt welke voorziening? Allemaal dat soort dingen. Maar ook,
dat snap ik niet. Hoe kunnen deelgebieden met elkaar concurreren? Of?
Een voorbeeld is, we hebben hier het Noorderkwartier. Dat zit ten noorden van het centrum. Daar zit een poppodium, Hedon. Hartstikke leuk. Maar net iets te klein inmiddels voor de programmering. En die plek is ook wel zou ook mooi zijn als daar woningen kunnen komen. Mm-hmm. Dus dan wordt binnen het project Noorderkwartier is dan gedacht, oh, we moeten dat poppodium, dat zouden we daar wel weg willen. Oh, we hebben daar een mooie andere plek voor. Dat zou mooi daar kunnen. En zo. En dus dan wordt eigenlijk binnen dat programma wordt een afweging gemaakt over een stedelijke voorziening.
Ja, terwijl je ook kunt zeggen van, maar dat poppodium kan overal in de stad misschien
wel. Dus op het moment dat er een goede reden is om na te denken over dat poppodium, dat het misschien een andere plek moet hebben, groter, wat dan ook, dan moet je dat op een ander niveau afwegen. En dan is misschien, in dit geval heel realistisch wel, is een plek dichter bij het station bijvoorbeeld. En wat ook misschien nog iets doet met het interessanter maken van het gebied aan de zuidkant van het station, onze spoorzone. Ja. Is misschien wel een betere plek. Dus het herkennen van welk vraagstuk hoort op welk niveau. Ja. En dan ook dat dus optillen. Ja. En zorgen dat het een nieuw vraagstuk wordt met misschien wel een andere opdrachtgever.
Maar daar zit ook wel een belangrijke taak, lijkt mij, voor de directeuren dan. Om dat op tijd te herkennen en te zeggen, jongens, hou even.
Zeker. Dat is dus ook wat ze doen. Hè? Ja. Dus op elk domein hebben we een directeur die zich ook echt als concerndirecteur, dus met het totaal voor ogen opereren. Nou ja, als illustratie van wat gebeurt er als je het netwerk laat en iedereen hard en enthousiast laat werken, is dat je dingen los van elkaar kunt gaan zien. En je moet organiseren dat je escalatie mogelijk maakt op een heldere manier.
Ja, maar en ook dat je herkent welk vraagstuk moet op welk niveau geadresseerd worden.
Precies, ja. ja.
Nou, even een stukje samenvatten tot nu toe. Kijken of ik een beetje de kern kan pakken van wat je zegt en wat er aan de hand was. En ook de oplossingsrichting. En dan kun je daar op doorpakken. De beweging naar een netwerkorganisatie is ook een poosje heel hip geweest natuurlijk. Maar is ook ontstaan omdat daarvoor heel erg vanuit silo's en vanuit hokjes de mensen hun werk deden. En dat heeft als voordeel dat je duidelijk is waar wat je moet doen en wat je te doen hebt en waar je op afgerekend moet worden. Maar op een gegeven moment dacht iedereen, ja, maar alles hangt met alles samen. Dus dat kan zo niet. Dus we moeten dat doorbreken. Dus ja. Er kwam een beetje die netwerkgedachte van, ja, we hebben wel verschillende afdelingen, maar die moeten elke keer per situatie goed kijken van, joh, met wie heb ik hier wat te doen? Die moeten elkaar gaan opzoeken. Die moeten gezamenlijk verantwoordelijkheid pakken voor een opgave of een vraagstuk. En dat klinkt natuurlijk allemaal fantastisch en heel wendbaar en heel erg de bedoeling en dat soort dingen. Maar in de keerzijde daarvan kun je wel perverse effecten krijgen als dat mensen grenzeloos worden in die verantwoordelijkheid voelen. Maar misschien ook wel soms het klein houden tot de mensen die ze kennen en de olifantenpaadjes die ze kennen. Want dat weet ik nu eenmaal even snel. Kun je toch met elkaar snel tot een resultaat komen. Heeft ook weer als keerzijde dat nieuwe mensen die nieuw binnenkomen en de weg nog niet weten, dat die denken, wat moet ik nu?
Waar ben ik beland?
En maakt ook wel soms lastig om helder te hebben van, ja, en wanneer moet je nou wat op welk niveau gaan doordenken en beslissen. En eigenlijk in de reactie daarop, met jouw binnenkomst, is daar ook weer het nodige aan gedaan om te zeggen, ja, laten we toch eens even goed kijken hoe een aantal lijnen moeten lopen, hoe besluitvorming plaatsvindt, welke vraagstukken op welk niveau. De managementtafels heb je al genoemd, hè, als een van de instrumenten die je daarvoor hebt geïntroduceerd. Want dat was daarvoor niet?
Nee, was daarvoor niet.
Is het een beetje de samenvatting van
Volgens mij
is
een prima samenvatting, ja.
Oké, dan constateer je dan en de managementtafels noem je al. Maar kun je eens even iets breder schetsen? Wat is het palet aan oplossingen eigenlijk in weer de reactie daarop?
Het centrale thema is vereenvoudigen en verduidelijken.
Omdat het zo wendbaar en complex was geworden dat het een kluwe was geworden of zo?
Dus niet alleen maar op structuurniveau, maar ook in taal bijvoorbeeld. Want we weten en realiseren ons heel goed, er zijn verschillende soorten afdelingen en verschillende soorten processen. En het een is veel meer lean en op resultaten en productie georganiseerd en met roosters en weet wat allemaal. En het andere is veel meer opgavegericht en breed. En dat vraagt ook andere vormen van sturing. Dat onderscheiden we wel heel goed. Maar bijvoorbeeld, toen ik hier binnenkwam, toen was dat, die organisatie die een beetje worstelde met van, hoe doen we dit nou efficiënter met elkaar? Zodat we ook beter worden in de uitvoering en dat soort dingen. Toen was ook het idee dat de directie ook zou gaan sturen op thema's. Dus themasturing.
En wat is dan bijvoorbeeld een thema?
De groeiende stad. Toen heb ik, dat was eigenlijk vrij aan het begin. Ik was er denk ik een maand of zo, of twee maanden. Heb ik gezegd, dat gaan we niet doen.
Nee, weer een sturingsdimensie erbij. Het is al zo complex.
Ik begrijp het dan gewoon niet. Hè? Dus ik vind het al ingewikkeld genoeg. Dan heb je nog een
satépende die je doorheen steekt. Waar je dingen moet organiseren.
En waar moet je dan? Dus dat gaan we niet doen. Terwijl het wel het advies van het BMC was om te doen. Maar laten we proberen om het zo eenvoudig mogelijk en leesbaar mogelijk te maken. En van daaruit verder gaan werken. Een andere is dat opgavegericht werken is bij ons een belangrijk thema waarin we ons aan het ontwikkelen zijn. Gebiedsgericht werken. Wijkgericht werken, allemaal samenwerkingsvormen om uit die kokers te komen de samenleving als geheel te zien en om te kijken wat je te doen hebt. We waren ook die drie werkvormen eigenlijk los van elkaar aan het ontwikkelen.
En die drie bedoel je dan wijkgericht?
Gebiedsgericht,
opgavegericht. Ja.
Terwijl als je er goed naar kijkt, de overeenkomsten groter zijn dan de verschillen.
Ja.
Het was zo dat wij waren bezig met het ontwikkelen van opgavegericht werken. En voor heel veel mensen in de organisatie was het iets van, ja, dat schijnt iets heel bijzonders te zijn. Het gaat niet over mij.
Volgens mij doe ik dus wat ik al deed.
Ook dat had heel erg een taalcomponent.
Ja.
Dus het duidelijk maken
wat
dat
bedoelen
het
we nou eigenlijk
allemaal
met
verschillende vormen van samenwerken zijn. En dat bij opgavegericht werken het bijzondere is dat je heel bewust bezig bent om te kijken, wat is er buiten aan de hand? Wat hebben we dan? Hebben wij als overheid dat te doen? Hoe doen we dat met partners samen, et cetera? Dat is daar vooral.
Bijvoorbeeld de energietransitie dan?
Ja, bijvoorbeeld. Dat is een opgave die we opgavegericht aanpakken. Maar opgavegericht werken is ook, laat ik zeggen, daar vertaal je natuurlijk ook heel snel in, gewoon klussen die je te doen hebt. In programma's,
alles
in projecten.
Is opgave.
Ja, dus in die zin, voor welke problemen of uitdagingen gebruik je het woord opgave.
Ja.
We hebben een prachtig voorbeeld bij de afdeling PPP, Proces, Project en Programma Management. Grote afdeling.
Daar zitten interne projectmanagers en lean mensen. Dat soort,
precies, meer dan 100 man. Die hebben de training, de klus bepaalde aanpak. fantastische training. Ik heb hem zelf ook gevolgd. Die gaat over dat je je bewust moet zijn. Is de vraag, is het wel mijn klus?
Hè? Wel weer een woord erbij, hè, klus.
Nee, ze hebben juist klus genomen omdat
het niet opgave is. Of
omdat het allerlei vormen kan aannemen.
Ja.
Maar je denkt, ik heb een klus. Dus te beginnen moet je eerst afvragen, is het wel jouw klus?
Ja.
En wie heeft het bij jou besteld? Hè? Dus opdrachtgever-opnemer relatie. Ja. Vervolgens helpen ze heel erg om het uiteen te rafelen van wat is het vraagstuk?
Ja.
En welke organisatievorm hoort er dan bij?
Ja.
Bepaalt de aanpak.
Eigenlijk is dit ook een beetje doorbouwen op die netwerkaanpak. Hè? Want je kunt wel verschillende afdelingen in een netwerk hebben. Maar tegelijkertijd moet je dan ook zoiets als dit hebben. Dat je zegt, ja, bij elke klus zullen we even zeggen, wie is de opdrachtgever, wie is de opdrachtnemer? Met wie hebben we te maken? Wat hebben we te doen? Wanneer moet wat af zijn dan? Met welk effect? Dat ga je neem ik dan allemaal benoemen met elkaar.
Zeker. En ook scherp zijn in de taal die je voor wat gebruikt. Hè? Want je kunt heel makkelijk denken dat je het eens bent met elkaar, maar verschillende betekenis hechten aan hetzelfde woord.
Dat je hetzelfde verstaat.
En we zijn nog steeds een netwerkorganisatie. Het feit dat de afdeling PPP 120 man groot is, geeft aan dat we dus heel veel van klussen hebben.
Ja.
En dat zijn soms processen en programma's en projecten.
Nee, ik snap dat vooral voor die groep zo'n training natuurlijk heel erg toepasbaar is.
Niet alleen voor die groep. Die training is belangrijk voor een veel groter deel van de organisatie.
Tuurlijk.
Dus ik vind ook dat alle managers dat moeten doen.
Jawel, maar je hebt ook going concern op het groen onderhoud, de balie, de dienstverlening aan de balie.
Bij inkomensondersteuning, de bijstandsuitkering.
Ga je niet elke keer nadenken over wat is de klus. Dat weet je wel.
Dus daar wordt anders gestuurd.
Afhankelijk van het type taak. He, als het een repeterende taak is, hoog voorspelbaar, met bulk erdoorheen, hè, zoals de paspoort aan de balie of de bomen die gesnoeid moeten worden eens in zoveel tijd, weet ik wat allemaal. Dan leent zich dat vaker wat meer voor een op efficiëntie gedreven manier van sturen, waarbij het vooral heel erg helder moet zijn wie wat doet en processen uitgelijnd en lean moeten zijn. Ja. En hiërarchie past daarbij, taakduidelijkheid past daarbij. Omdat daar niet zoveel wendbaarheid misschien ook nodig is. Maar je hebt ook type taken, hè? Probleemgezinnen en andere dingen waarbij je elke keer moet kijken, wat is hier de bedoeling, wat is hier nodig?
Ja.
Maar ook misschien wel op een ander abstractieniveau klussen, zoals je ze benoemt. Ja. Wat is de klus? Wie moeten we hebben? Wanneer is dat goed? Wat kan er? Dus dat je eigenlijk het type taak meer bepaalt welk type sturing is, dan dat je voor de hele organisatie zegt, we zijn een netwerkorganisatie of we zijn een hiërarchische organisatie.
Dat klopt.
In het herstellen van de balans, zeg maar even zeggen, hoe gaan jullie daar nu dan mee om? Zeg maar? Maken jullie ook dat onderscheid binnen de organisatie?
Ja, dus oog voor dat onderscheid. Ik weet niet of, wat jij zegt, van het was van kokende organisatie naar een netwerkorganisatie.
Maar ja, zo kwam het op me over. Dat komt,
maar ook dat is allemaal taal. Hè? Dus ik denk dat de verschillen veel minder groot zijn in de werkelijkheid. Ja. Hè? Want het
groen onderhoud ging echt wel door op een bepaalde manier.
Ja, ook al teken je een honingraadmodel als organogram.
Dat wil niet zeggen dat in praktijk
meteen die groen mensen die denken zijn gek worden. Maar we doen gewoon. Hè? Dus we voeren
gewoon ons onderhoudsplan uit.
Ja, dat je moet ook een beetje bescheiden zijn in de invloed die je uitoefent op een organisatie met dat soort verhalen die je vertelt. Maar tegelijkertijd de filosofie erachter moet je wel goed snappen en herkennen. De hele organisatie als netwerkorganisatie tekenen is niet wat het is. Dus je moet daar preciezer in zijn. Er is wat mij betreft niks mis met hiërarchie, want het is ook een vorm van duidelijkheid.
Ja.
Ik geloof er echt in dat een helder speelveld meer creativiteit garandeert dan oneindige vrijheid.
Ja, in de vorige podcast, ik dacht dat Ali dat zei, van Tilburg, zo van een schoolplein zonder hek, daar spelen ze dicht bij de juf. Ja. En een schoolplein met een hek, gebruiken ze het hele schoolplein. Hè?
Ja, dus als je weet wat jouw ruimte is, dan gebruik je hem helemaal.
Oké, dus we hebben wat dingen verkend. Hè? Behoefte aan meer duidelijkheid, behoefte aan meer duidelijkheid en eenduidigheid in taalgebruik.
Ja.
Een stukje training ook voor mensen die met name meer vanuit klussen, zeg maar, denkend de boel moeten structureren en vormgeven. Managementtafels waarop dingen bij elkaar komen, dat zijn zo wat dingen die nu langs zijn gekomen.
Ja.
Dekt dat een beetje het palet van dingen die jullie sindsdien zijn gaan doen? Of zit daar nog meer bij?
Laat ik zeggen, alle bedrijfsvoeringsafdelingen, dus ondersteunende afdelingen, integrale bedrijfsvoering, eenduidige advisering. Dus dat eigenlijk strak organiseren met elkaar.
Eigenlijk ook dat soort dingen veel meer uitlijnen.
Ja,
en duidelijker
maar
maken.
Dat is dus, dus daar gaat het niet over opgavegericht werken. Wel over het ondersteunen van die werkvorm. Ik denk dat we aan de kant van dienstverlening, programma dienstverlening, programma menselijke maat, dat zijn andersoortige programma's en doelen waar we beter willen worden in goede dienstverlening, efficiënt georganiseerd. En tegelijkertijd oog voor wie er voor je staat en wat er op die plek nodig is. En voor die persoon nodig is.
De rode draad die ik tot nu toe een beetje hoor, en corrigeer me als ik daar verkeerd in zit, Dick, is dat je eigenlijk op heel veel terreinen meer duidelijkheid hebt gecreëerd. Mm-hmm. Wat bedoelen we met, hoe hebben we dit nou eigenlijk precies georganiseerd? Wat betekent het als we zeggen dat? Tafels waar duidelijk is van oké, daar moet je naartoe als en waar wordt wat besloten. Dus op heel veel terreinen meer duidelijkheid bieden. Ja. En hoe is dat nou een paar jaar verder, met 3 jaar verder? Heeft dat nou, hoe weet je nou of dat ook gebracht heeft wat het had moeten brengen?
Ik zie in het, laat ik zeggen, aan de fysieke kant, hè, dus bij die stedelijke ontwikkeling, dat we heel bewust zijn met het thema stedelijke regie en dat die managementtafel stadsontwikkeling, zodat we de gebiedsontwikkelingen en ook de methodiek hoe we gebieden ontwikkelen, dat we daar veel meer de samenwerking in zoeken en ook de juiste vraagstukken op het juiste niveau.
Ja.
Ik vind dat we daar echt veel beter in zijn geworden.
Maar, vind jij dan, hè? Kun je het ook een beetje objectiveren, zeg maar. Ja.
Aantoonbaar beter.
Ja, niet alles is te meten, bedoel. Ja. Maar welke indicaties krijg jij dat dingen hierdoor beter zijn aan het gaan zijn?
Omdat we nu problemen zien die we daarvoor niet wisten dat we ze hadden.
Zoals bijvoorbeeld?
Die zit aan de financiële kant. Hè, dus, niet dramatisch, maar gewoon dus de verbanden beter zien. Nou, die zitten aan de kant van dat voorbeeld dat ik net had. Over worden er nou afwegingen in de gebieden gemaakt? Of zijn we eigenlijk met stedelijke afwegingen bezig? En zo'n stedelijke afweging hebben we eigenlijk wel voldoende beeld van de vraag naar bepaalde voorzieningen. Dus je merkt dat op het moment dat je de dingen beter organiseert, dat je ook op nieuwe vragen komt. En nieuwe informatiebehoeften die je niet altijd voorhanden hebt.
Dus maar ik bedoel ook misschien meer heel plat, hoor je van medewerkers bij wijze van spreken of van het college of van je collega-directeuren dat een aantal dingen nu echt beter gaan?
College zeker, mededirecteuren ook, maar goed, we zijn ook zelf eigenaar van die verandering. Hè? Dus dan,
een beetje
feliciteer je jezelf. Okay. Het feit dat we nu een gestructureerd gesprek hebben tussen de ambtelijke opdrachtgevers in het fysiek domein, hè, van het stedelijke ontwikkeling, et cetera, en de mensen die verantwoordelijk zijn voor de beleidsontwikkeling, hè, aan de zeg maar, ruimte, economie kant, cultuur en de sociale kant, dat is echt een verbetering.
Zeggen medewerkers ook?
Ja, want het is ook, ze weten ook dat er nu een plek is waar de dilemma's worden besproken en waar je ze ook kwijt kan.
Maar je hebt ook indicaties dat medewerkers dingen nu duidelijker vinden dan voorheen. En dat nieuwe mensen nu ook beter de weg vinden dan een paar jaar geleden.
Dat is nog steeds best wel ingewikkeld, maar het wordt wel beter. Dus, ik merk in de gesprekken die ik heb met nieuwe medewerkers, is dat minder een thema.
Toch nog even een kietelende vraag, zeg maar. Want ik geloof heel erg dat alles ook een keerzijde heeft. Wat is mogelijk de keerzijde van die verzakeling, van die verduidelijkingen? Zeker als dat misschien wel door gaat schieten. Waar heb je voor te waken, zeg maar, in deze accenten leggen in de organisatie?
Nou ja, dat mensen het gevoel kunnen hebben dat hun vrijheid afgenomen wordt.
Krijg je daar signalen van?
Ja, dat hoor ik ook wel.
Want je had het vanaf het begin af aan al steeds over ruimte.
Ik vind autonomie of vrijheid in een organisatie als de onze, dat vind ik niet de goede begrippen. Het gaat om dat je ruimte hebt om je verantwoordelijkheid te nemen.
Ja.
En ruimte hebt om creatief te kunnen zijn. Maar wel met het totaal, zeg maar, voor ogen.
Mijn vraag was ook een beetje van, waar moet je voor oppassen in dit te ver doortrekken?
Ja, waar je voor moet oppassen in algemene zin is wat we de risicoregelreflex noemen. Hè? Dus dat je risicomijdend gaat zijn, de boel gaat dicht controleren en gaat bureaucratiseren.
En hoe weet je nou als gemeentesecretaris of je daar dan een beetje in de goede balans zit? Van enerzijds duidelijk genoeg, anderzijds ook niet de boel dicht organiseren.
Wat ik moet doen is mijn antennes op allerlei plekken in de organisatie, op verschillende niveaus en in de stad uit te hebben staan. En openstaan voor de feedback. En daar ontstaat een beeld uit wat nooit helemaal compleet is. Want ik ben ook niet almachtig op mijn stoeltje bovenaan de berg.
Ja, even een beetje kieteren nog. Hè? Want om de cirkel rond te maken, ook even naar jouw metafoor met wie was Dick als voetballer, zeg maar. Ja. Hè? Jij was de laatste man.
Ja.
Zette de lijnen uit, was het slot op de deur, zeg maar. Zorgde dat het samenspel goed was. En controlerend ook wel een beetje. En niet zozeer controlerend in de zin van anderen controleren, maar wel loopt het zoals het moet lopen. En dan weet je, de gewetensvraag is dan van, kan dat dan zijn dat je dan op een gegeven moment een spel krijgt wat dodelijk saai wordt en wel heel gecontroleerd is, maar je wil af en toe ook wel eens even lekker een mooi aanvalspel zien? Even in die metafoor.
Ja, maar in die metafoor kan dat het risico zijn. In mijn praktijk, laat ik zeggen, daar waar we zeg maar, meer beheerst kunnen zijn en afspraken kunnen maken, daar denk ik dat het nuttig is en ook helpt. Mijn praktijk is er ook ruimte en expliciet ruimte maken voor innovatie, voor creativiteit, voor de verrassing zoeken. En daar ook de ruimte voor maken. En ook als er dan dingen misgaan of mislukken. Ja, we doen een experiment, het is mislukt. Nee, het experiment is gelukt. We hebben heel veel dingen geleerd. geleerd. Daar ben ik ook van.
Nee, maar ik geloof er wel. Weet je waarom ik dat geloof? Nou? Tot slot? Door jouw muziekkeuzes. Radiohead, Maarten van Roosendaal, David Bowie. Dat waren op hun manier ook wel een beetje vernieuwers die het anders deden. Net even anders. Net even de randjes opzoeken, het rauwe. Dit zit ook in jou volgens mij, toch?
Zeker. Het zit in mij of ik heb het verlangen daarnaar. Maar ik heb daar echt waardering en oog voor.
Ja. En de vraag is even, wat betekent dat dan in zo'n gemeentelijke organisatie? Hè? Dat de Maarten van Roosendaals en de Radioheads en de David Bowies in deze organisatie het ook fijn vinden om hier te werken en hun ding te kunnen doen. Hè?
Dus die echtheid herkennen en ruimte geven ook voor de onaangepasten of de anders denken of wat dan ook. Dat zit ook in mij.
Ja. Dus dat is dan net even die creatieve buitenspeler die een mannetje door langs gaat en net even het verschil maakt in de verder gecontroleerde wedstrijd. Ja. Mooi, mooi. Volgens mij heb ik jou in dit gesprek een beetje leren kennen als iemand die best eigenlijk een goede gezonde jeugd heeft gehad. Maar toch ook wel misschien wat meer verantwoordelijkheid op een gegeven moment menen te moeten nemen dan misschien op dat moment goed was. Maar dat heeft je ook iets gebracht in termen van je verantwoordelijk voelen voor het geheel. En je bent iemand die vooral let op het samenspel. Loopt het goed? Is er ook genoeg ruimte om de dingen te kunnen doen die moeten gebeuren? Er zit ook aan de andere kant van jou wel een soort verlangen naar wat meer die binnenkant naar buiten, zeg maar. Dat had je misschien zelf nog niet zo zien, maar eigenlijk vind je dat wel mooi. En je bent nieuwsgierig, je bent leergierig. En je bent hier binnengekomen in Zwolle toch ook wel om wat duidelijkheid te bieden in na een periode dat best wel de boel een beetje los was geschud en iedereen een beetje even gechargeerd aan zijn lot was overgelaten. Meer duidelijkheid in hoe werkt het hier, meer duidelijkheid in taal, meer afstemming organiseren via managementtafels, via type trainingen. We zeggen, zo doen we dat als we een klus hebben. En toch zeg je van, ja, we moeten ook uitkijken dat we de boel niet dicht regelen. We moeten ook ruimte houden voor de David Bowies onder ons. Die moeten zich ook vrij voelen om creatief te kunnen zijn. En zo zoek je eigenlijk naar die balans van wel voldoende duidelijkheid, maar ook voldoende ruimte creëren. Is dat een beetje een samenvatting waar je in herkent, Dick?
Ik vind het wel een mooie samenvatting, ja.
Heb je daar nog iets aan toe te voegen?
Wat ik belangrijk vind vanuit mijn positie, het uitzetten van een heldere koers, maar ook rust brengen. Vertrouwen dat ook als het misgaat, dat je er gewoon bent en dat je hier niet wordt afgefakkeld of wat dan ook, dat... Dat vind ik hele belangrijke kenmerk. Ja. En het mooiste compliment wat ik ooit heb gekregen... Toen vertrok ik uit de gemeente Velzen. En toen kreeg ik het compliment dat ik leiding geef zonder ego.
Dat past ook wel bij jou. Je hoeft niet de scorende spits te zijn. Maar misschien in de metafoor van de voetbal ben je inmiddels... Je bent ook letterlijk gestopt met voetballen.
Ja.
Ben je misschien inmiddels van laatste man nu wel de coach geworden van het team, Dick?
Ja, zou kunnen. Ja.
Hey, en hoe zou je graag willen dat ze over je praten?
Als ze zien dat ik inderdaad goed heb geholpen om die grote organisatie met veel hart voor wat er in Zwolle voor deze stad gebeurt, nou, wat uitvoeringsgerichter en efficiënter heb kunnen maken. Waarbij inderdaad gewoon ruimte is voor ook voor creativiteit. En dat ik er was voor als het lastig was.
Ik ken jou nog niet zo, en eigenlijk nog niet echt. Ja, maar via dit gesprek heb ik je leren kennen. Ik heb wat gelezen en toch heb ik het gevoel dat je hier wel de juiste man op de juiste moment op de juiste plek bent. En ook om de opgaves die Zwolle nog heeft. Hè, dat is een groeistad. Ja. Economische groei, kern ook aangewezen. Dus er is ongelooflijk veel te doen hier. En dan denk ik dat een organisatie net eventjes wat meer uitlijnen in termen van meer duidelijkheid over hoe doen wij hier de dingen, dat zo'n belangrijke basisvoorwaarde is om al die uitdagingen goed te kunnen tackelen. Want je gaat, weet je nu al, tijd en geld tekort hebben om het allemaal op een manier op te pakken zoals je dat misschien zou willen doen.
Nee, dat klopt.
En dan helpt het wel om een organisatie te hebben die meer met minder kan. Hè?
Ja, dus dat, maar dat, zo voel ik het ook. En ik zit hier nu bijna 3 jaar. En bij andere banen had ik na 3 jaar zoals zoiets van, nou,
Eerst
gaan kijken wat ik hierna ga doen. En dat heb ik nu nog helemaal niet. Fijne stad, fijne organisatie, veel te doen. Leuke mensen om mee samen te werken. En af en toe is het hartstikke ingewikkeld. Net als die hobo aan het begin, zeg maar.
Vind je wel een mooie uitdaging.
Precies. Ja. Oh, dat is mooi. Ja,
Okay, mooi. De cirkel is daarmee rond. Mag ik je heel erg bedanken, Dick, voor dit gesprek.
Graag gedaan. En dank voor de soms ingewikkelde vragen die je stelt.
Oh ja, voor je zorg. Ja, ja, ja. Ik vind het wel mee. Ja.
Ja, okay. Dankjewel.
Jij bedankt.